Ja, goedemorgen. Altijd weer fijn om. Kan ook wel zo. Altijd fijn om hier weer te zijn. En bekende gezichten te zien. Al die gezichten worden ieder jaar een jaar ouder. En ik denk ik ook zelf. ook altijd weer leuk om even dan wat neefjes en nichtjes te zien trouwens hoor. Dat zag daar achterin ook nog. Dus heel fijn. Ik had wat voorbereid uit Galaten. En als het nodig is, ik heb ook nog sheetjes hoor, maar dan kan ook zonder. Ik weet niet of hoe jullie dat doen. Ja? Kan je er intussen misschien op zetten? Nou, leiding door de geest. Het staat bij vergadering. Misschien is het wel. Maar dan beginnen we vast te lezen. Ik heb maar een klein stukje. Dus uit Galaten 5. En daar staat in vers 13 tot 17. Er staat, broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak, heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. De aardse begeerte gaat in tegen de geest en waar de geest verlangt naar gaat in en wat de geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Ik was al één vers te ver gegaan, sorry, ik had tot 16 moeten lezen. Ik denk ineens, hé, wat is dat nou? Dus vers 13 tot 16. En het eindigt dan, ik zeg u, laat u leiden door de geest, dan zult u niet toegeven aan uw aardse begeerte. Ja, misschien even kort, hè. Dus ik vind altijd de brief aan de Galaten prachtig. Ja, want wij hadden hier voor de jaartelling, dus voor het jaar nul, zeg maar, en ook de ruimte voor, daar woonden in deze streek, en tot heel Frankrijk wonen overal de Kelten. En die werden ook de Galliërs genoemd. En je had dan de Belgische Galliërs en dan het zuiden uit Aquitanië en zo. En allemaal Kelten. En die raakten ook op drift, hè, blonde mensen. Caesar heeft er een boek over geschreven. En dan beschrijft hij ze ook. Hè, en ook die grote blonde vrouwen met hun witte armen. En die Kelten die raakten dus op een gegeven moment ook op drift in de volksverhuizingen. Hè, die Galliërs eigenlijk. En een gedeelte ging naar Noord-Spanje, dan heb je Galicië. En een gedeelte ging naar Turkije. En je hebt dus in Turkije een hele streek, Galatië. En daar woonden dus ook van die grote blonde mensen. En dat was ook de streek waar Paulus in zijn eerste zendingsreis was, van Antiochië naar Iconium, naar Lystra, naar Derbe. Die streek, daar zaten dan die Galatiërs, die Kelten, die grote witte mensen. En daar is ook nog een voetbalclub, hè? Galatasaray, is ook nog natuurlijk ook op de Galaten gebaseerd. Ja, yes, Celtic, ja. Ja. Oh, zei je dat niet? Ja. Dus heel dat gebied is daar ook van. En ja, misschien Timotheus was ook half Griek, was hij misschien ook wel groot en blond, dat weten we niet. Maar die mensen lijken dus op ons. En Paulus die schrijft die brief aan de Galatiërs en die schrijft hem eigenlijk ook een beetje aan ons. Kan je het vinden? Zeg je?
Dat is ook echt een foutmelding.
Oh, nou, dan laten we gaan, joh. Dan doe ik het zonder. Er stond ook niet zo heel veel op. Dus die Galatiërs die lijken op ons. En Paulus heeft het met die Galatiërs behoorlijk te stellen. En dat had er natuurlijk mee te maken dat als Paulus ergens kwam, dan was hij nog niet vertrokken of er kwam een hele stoet achter hem aan en die ging het allemaal beter doen. En daarom wilde ik beginnen met drie vragen. En de vraag is dan, de eerste is, hoe leef je nou door de geest? Er staat hier, u bent geroepen om vrij te zijn en moet door de geest leven. Hoe doe je dat nou? Hoe leef je nou door de geest? Ik hoef geen antwoorden hoor, maar denk daar eens over na. Wat betekent het nou als je zegt, ik leef door de geest? En de tweede vraag is dan, als je nou thuis komt straks en je vraagt aan de buren, welk woord kenmerkt ons nou als christen. En wat zouden ze dan zeggen? Welk woord zouden ze dan gebruiken? Interessant, hè? Omdat, dat is de vraag gewoon of aan je collega op je werk. Dan weten ze dat je een christen bent. En zeggen, nou, welk woord omschrijft mij nou helemaal? Wat is nou het woord wat zegt dat je een christen bent? En dan derde vraag is natuurlijk, verlang je ook naar een leven door de geest? En die vragen, daar zit ik zelf heel erg mee. Wat is nou dat leven door de geest? En wat kenmerkt mij nou? En wat wil ik nou eigenlijk? Wat wil ik? En dat was uit het centrum, of ja, de kern van Paulus' boodschap. Hij ging daar naar die gemeente toe. En hij predikte daar, jullie moeten leven door de geest. En hij zegt, jullie zijn geroepen om vrij te zijn. Dus dat is de kern, dat is het woord wat ons eigenlijk zou moeten beschrijven, de vrijheid. En toen wij kwamen wonen waar we nu wonen, toen hadden wij een visje achter op de auto. En die mensen, de buren, die kregen het gelijk helemaal benauwd. Die dachten, oh nee, er komen christenen naast ons wonen. Nou mogen we helemaal niks meer. En toen later hebben ze dat, ja veel later hebben ze dat verteld, dat ze er zo bezorgd waren over dat wij daar kwamen wonen. En toen zeiden ze, nou het is allemaal wel erg meegevallen. En eigenlijk wel fijn. En we wonen nu al 25 jaar na elkaar en gaat heel goed. Maar dat waren ze heel bang voor. Dus zeg maar, wat christenen zou moeten kenmerken, vrijheid, dat is precies wat christenen niet doen. En wat wij dus eigenlijk zouden moeten doen, leven zoals Paulus schrijft aan de Galatiërs. En ik ken mensen die dat steeds zeggen, we moeten leven in die vrijheid. Dat doen we vaak niet, omdat we dan toch aan die regels vastzitten. En dat, daar wil ik het vandaag graag over hebben. Dus laten we eens kijken hoe dat gaat. Hè. Dus Paulus die ging op zendingsreis en dat was een geweldige evangelist. Echt klasse. En overal waar hij kwam, daar kwamen mensen tot geloof. En hij wist mensen te overtuigen en hij wist dat woord te brengen. En hele groepen mensen kwamen tot geloof. En dan was hij in Filippi geweest en dan ging hij door naar Thessalonica, en dan naar Berea en dan naar Athene. En dan zo die hele streek. En hier natuurlijk in Iconium, Lystra, Derbe. Al die steden en overal bracht hij het evangelie. Overal kwamen mensen tot geloof. En dan was hij nog niet vertrokken. Of er kwamen mensen achter hem aan en die zeiden, ja, Paulus is echt een fantastisch evangelist, hij heeft het heel goed gedaan, maar hij heeft het er toch laten liggen. Want hij is helemaal vergeten dat jullie wel, als jullie echt in Christus willen geloven, dan moet je wel dit doen en dan moet je dat doen en dan moet je hier aan houden. En dan moet je besneden worden en dan moet je de Sabbat vieren en je moet... En dan kwamen ze met allemaal regels die de mensen moesten in acht nemen. En dat bedoelden ze echt goed. Ze hadden echt het idee, die vrijheid die Paulus verkoopt, dat kan niet goed gaan. Dat gaat niet. Je kan niet zeggen van, jullie moeten in de vrijheid leven en je mag gewoon leef en wees geroepen om vrij te zijn. Dat kan niet, want dan weten die mensen helemaal niet wat ze moeten doen. Die hebben geen idee, die doen maar wat. Er zijn ook mensen die dat voor mij zeggen, ja, die Hans die doet maar wat. En die leeft daar in die vrijheid en die doet maar wat. En dat kan helemaal niet. Hè? Want ja, je moet je hier aan houden en daar aan houden. Wij hebben jarenlang in München gewoond en er werd heel veel over gelaten gesproken en er waren heel veel regels. En als je dus als broeder mocht je benen niet over elkaar slaan, geen idee waarom niet. En nou, de zussen mochten natuurlijk de haren helemaal niet, er mocht helemaal geen schaar in de buurt komen. En dan moesten de haren ook vlechten, mocht niet je haar los laten hangen. En, nou, en dan zo nog een hele serie regels waarvan je denkt, hoe bestaat het, hoe komen ze erop? En als je daarna vroeg van, ja, hoe zit het dan met die regels? En dan zei ze, ja, snap je dat niet? Dat is toch logisch? Hè? Eigenlijk die vraag was al onpassend, dat je daarna vroeg van, waarom zo'n regel er? Maar dat vroeg u ook, hè? Dus... Ja, we hebben bij ons vroeger in de vergadering ook heel veel gesproken over gelaten, maar er waren toch wel heel veel regels. En de meisjes moesten een rok aan en jongens moesten dit en mochten op zondag zeker niet iets kopen. En ik weet nog wel dat wij, een vriendje en ik, samen een ijsje hadden gekocht en we kwamen daar thuis en nou, dat was wel bar en boos. En zo waren er nog een heleboel regels. En nou, intussen zijn die regels wat verdwenen en zijn er weer andere regels. En dat komt omdat wij mensen dat heel diep in ons hebben. Ja, je kan gewoon zonder die regels kan je gewoon niet goed leven. En Paulus zegt, nee, jullie zijn geroepen om vrij te zijn. Jullie moeten van die vrijheid genieten. Je moet helemaal leven in die vrijheid. En dan is de vraag natuurlijk, ja, maar hoe kan dat nou? Hoe kan je nou leven in die vrijheid? Hoe bestaat dat nou? En dan snap je ook wel dat die mensen zeggen, ja, nee, dat kan ook niet. Hè. Je moet toch hier aan voldoen en je moet dat enzovoort. En dan zegt Paulus ook, misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven, maar dien elkaar in de liefde. Dus het is absoluut waar, we leven in die vrijheid, maar dat betekent niet dat ik alles kan doen. Dat zou het moois wezen, hè? Dus dan zeg ik, nou, ik vind dat een leuk boekje. Ja, dat neem ik. Ik heb de vrijheid om dat boekje te nemen. Dat kan ik gewoon pakken. Of Ben heeft een mooie auto, die neem ik ook even in beslag. Ik kan gewoon, want ik leef in de vrijheid, dus ik mag doen wat ik wil. En ik kan gewoon, ik kan tegen Nathan ook zeggen wat ik wil, want ik leef in die vrijheid. Ik mag hem uitschelden, of ik mag zijn trui afpakken, enzovoort. Dat is niet zo, want dat is niet leven in de liefde. Leven in de liefde betekent dat je rekening houdt met elkaar en dat je ook het beste zoekt voor elkaar. Dus we staan in die vrijheid, we mogen dat doen. Maar Paulus zegt, je moet dat niet misbruiken om je aardse begeerte vrij spel te geven, maar je moet elkaar dienen in de liefde. Dus we hebben, Paulus die bracht dat ook, jullie staan in die vrijheid. Jullie kunnen inderdaad doen wat je wil, maar plaats dat in dat grote kader, in dat kader van de liefde. En dat moeten we ook steeds weer handhaven, dus dat we echt die vrijheid nemen die de Geest ons geeft. En dat als mensen dan komen weer met een hele dingen, dit mag niet of dat moet zo. En ook zeggen, sorry. En we kregen ook wat gedoe. We waren een tijd geleden op vakantie en toen waren we ook in verschillende boeddhistische tempels geweest. En iemand bij ons zei, dat kan je echt niet doen. Dat kan niet. Je kan niet in zo'n tempel gaan. Of Marg en ik waren in het voorjaar in New Orleans. En dan heb je daar een French Quarter. Nou, dat is niet bepaald een zegenrijke plaats. En dan heb je daar al die bars en al die cafés en al die voodoo-zaakjes en dergelijke. En dan zijn er ook mensen die zeggen, nou, dat kan je echt niet doen. Hè? Je moet er helemaal niet wezen. Absoluut niet. En het French Quarter is gewoon een no-go area. En dat is eigenlijk ook weer, dat is voor die persoon is het zo. En voor ons is dat weer anders. En dan moet je ook uitkijken, dus dat je zegt, ja, dat is heel makkelijk natuurlijk, van we maken een regel, je mag daar wel komen, daar niet komen, daar wel komen, daar niet komen, en dat mag je doen en dat mag je niet doen. En dan heb je dus alles netjes afgekaderd, en als je dat hebt gedaan, wat heb je dan niet nodig? Heb je de Heilige Geest helemaal niet nodig. Want we hebben alles netjes ingekaderd. En wij christenen hebben de neiging om altijd daar weer naartoe terug te gaan. En dan hebben we al die regels afgeschaft en dan gaan we toch weer, dan komen er weer nieuwe binnen. En dan zegt Paulus, als je elkaar nou aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Dat is dus ook precies wat er dan gebeurt. En dat heb ik al zo vaak meegemaakt. Dus als je dan in zo'n wereld zit waar dus alles dan ingeregeld is en waar alles afgesproken is en waar alles bij alles afgesproken is wat er wel en niet mag, dan zie je dat mensen heel onaardig tegen elkaar gaan worden. Want wij hebben die regel afgesproken en je moet je wel aan die regel houden. Wij hebben afgesproken dat we zo en zo handelen en jij kleurt buiten die lijntjes, dus met jou is dat niet goed. En dan zie je dus dat er in kerken en gemeenten ruzie komt, strijd, omdat we ons niet aan die regels houden. En we hebben dat bij ons ook meegemaakt. Hè, dat sommigen zeggen, ja, maar we staan in die vrijheid en we willen dit en dat doen. En dat anderen zeggen, dat kan je niet maken. En die begonnen te schreeuwen en die waren boos en die willen elkaar niet meer ontmoeten, willen elkaar niet meer zien, willen niet meer in gesprek. Ik heb wel eens gevraagd aan iemand, zullen we nog eens een keer bijpraten? Nee, ik wil jou niet meer spreken, want jij houdt je niet aan die oude regels. Jij doet niet mee. Je hoort er niet bij. En dat is dus wat hier staat. Hè? Dus als je elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Dan krijg je een soort kannibalisme van mensen die tegen elkaar opstaan en elkaar naar het leven staan. Alleen maar omdat het om regels gaat. En als je dan terugkijkt in de kerkgeschiedenis, is dat eigenlijk een voortdurend komen en gaan. Dus je zag toen Luther opkwam, zag je dat er echt een enorme vrijheid gepredikt werd. En Luther ging zelf ook trouwen en hij zong allemaal nieuwe liederen en er kwam echt een enorme vrijheid. En er kwam tegelijkertijd een tegenbeweging op van Ignatius van Loyola, de Jezuïeten, die zeiden dat kan helemaal niet. Hè? Al die vrijheid die Luther daar predikt en zo, dat is helemaal niet goed. En die Jezuïeten die bouwden een heel systeem van regels op waar je allemaal aan moest houden. En als je dat deed, dan was je echt heilig, dan was je echt helemaal rein. En dan zie je dat later in de geschiedenis iedere keer weer herhalen. En je ziet dat nu in Amerika natuurlijk ook. En je hebt dus daar gewoon mensen die echt in die vrijheid staan. En je hebt dan de fundamentalisten die zeggen, maar je moet precies wel dit en dat geloven. En dat is eigenlijk ook een heel raar gebeuren. Dus ik heb het zelf in mijn werk. Krijg ik een mailtje van, ik zou graag bij jullie een zaal huren. Hè, want dan wil ik alle christenen bij elkaar roepen. En dan wil ik die christenen vertellen hoe het nou echt zit met de schepping en de evolutie. Kan jij een zaal voor mij regelen? En dan denk ik, wacht eventjes. En wat is dat? Wat is daar aan de hand? Dus er zijn mensen die hebben een missie om christenen te bekeren tot hun zienswijze. En dat kom je steeds weer tegen. En dat is eigenlijk wat er bij Paulus ook gebeurde. Die mensen die gaan niet evangeliseren onder ongelovigen. Daar hebben ze eigenlijk helemaal geen boodschap voor. Nee, ze evangeliseren onder gelovigen en ze proberen die gelovigen over te halen om aan hun systeem te voldoen. En dan, dat is ontzettend destructief. Dus Paulus die zegt, je moet je dus, je staat in die vrijheid. En dan zijn er sommigen die zeggen, je moet echt in de schepping geloven. Dat kan niet anders. En dat jij de vrijheid hebt om daar anders over te denken, dat is niet goed. Of jij moet op zondag, je kan echt het gras niet maaien. Dat gaat niet. En als je het anders ziet, dan is het met jou niet goed. En dan heb je het idee van, doe ik het dan inderdaad niet goed? Als ik anders ben. En daar ga ik dan telkens terug naar Romeinen 8. En daar staat in Romeinen 8 vers 1. Dus wie in Christus zijn, worden niet meer veroordeeld. Dat betekent dus, als wij dus in Christus zijn, dan is er geen veroordeling meer. Dus je kan zeggen, er konden andere mensen die zeggen, je doet het echt niet goed. He, want wij hebben dit toch zo afgesproken en dat is toch duidelijk, dat je dat niet ziet, dat je dat niet inziet dat het fout is. En dan zegt Paulus, voor hen die in Christus zijn, die worden niet meer veroordeeld. Die zijn al helemaal goed, daar is het helemaal mee in orde. Dus als wij in Christus zijn en als wij dus in die vrijheid staan en gewoon leven zoals God het door zijn geest ons ingeeft, dan worden wij niet meer veroordeeld. Dan zijn wij daarvan verlost. En dan kunnen wij dus gewoon vol vertrouwen zeggen, het is goed met ons. Wij leven door die geest, wij leven met Christus en wij worden niet meer veroordeeld. En dan staat er, ik zeg u, laat u leiden door de geest. Daar hebben we wel problemen mee gehad. Dus we zeggen, wij leven niet meer onder de wet. We hadden allemaal die 613 geboden en wij hebben misschien nog wel minstens zoveel geboden nog ernaast. Wij leven niet meer volgens die wet van God. Maar dan zegt de Bijbel, jullie moeten leven niet onder de wet van God, maar onder de wet van Christus. En dan vraag je af, wat schiet dat nou op? Dus ik heb leef niet meer onder de wet van God, hè, dus ook niet meer onder al die oude regels. Ik leef onder de wet van Christus, nou, dan is het ja, van je vestzak naar je broekzak, van het een naar het ander. En wat is dan het verschil? Want dan ga je de geboden van Christus volgen en anders volg je de geboden van God. En dat lijkt me redelijk op hetzelfde. En dat is dus niet zo. Dus als wij zeggen, wij leven volgens de wet van Christus, dan zegt Christus, ik wil bij jou in je hart wonen. Ik wil bij jou binnenkomen en ik wil helemaal in jou zijn. Dus ik ben helemaal een onderdeel van jou. En ik wil, zeg maar, mijzelf helemaal in jou vervullen. En als we leven volgens de geest, dan is dat precies hetzelfde. Dus de Joden die kregen die wet en al die geboden op stenen tafelen. En dat was niet toevallig, hè? Er was natuurlijk in de woestijn niet veel anders dan steen. Maar ze hadden het ook op huiden kunnen schrijven. Dus maar de wet werd op steen geschreven, was keihard, hè? Zo is het helemaal. En dan moesten ze zich daaraan houden, dat konden ze niet, dat lukte steeds niet. En op een gegeven moment hebben ze ook gezegd, heeft God gezegd, nou dat gaat het niet worden. Ik zal mijn wet in jullie hart schrijven. En dan later in het Nieuwe Testament, dan komt dus de Heer eigenlijk door zijn geest in ons wonen. En die is in ons. En die vertelt ons eigenlijk elke keer wat wij moeten doen en wat we niet moeten doen. Dus Christus leeft in ons en die Heilige Geest die woont in ons. En toen wij tot geloof kwamen, toen we gedoopt werden, toen kwam die Heilige Geest in ons wonen. En die Heilige Geest die zegt dan elke keer, oh dit is wel goed, dat is niet goed. Dit kan je doen, dat kan je niet doen. Dit gaat niet. En als je dan in zo'n French Quarter bent, dan luister je, kan dat, kan het niet. En op een gegeven moment heb je het gevoel, nou we gaan weg en dan ga je weg. Dus dan leef je niet volgens regels op stenen tafels, waar precies staat wat je in wel en niet mag. Maar dan leef je dus volgens een soort route-navigatie die je in je hebt. En dat is ook veel beter. Want hoeveel regels er ook zijn en hoeveel situaties, er zullen altijd situaties zijn die weer nieuw zijn en weer anders zijn. En dan is er daar geen regel voor. Dat zie je dus ook bij de Joden, en die schrijven nog steeds enorm veel artikelen, hoe je in sommige situaties dan die wet moet toepassen. En dat is heel spitsvondig. En dan wordt er dus helemaal geëxploreerd van als je nou dit hebt en dat, en dan kan je die wet gebruiken en die wet, en dan bij elkaar, en dan, ja, dat mag wel. Of dat mag niet. Maar zo werkt het bij ons niet. We hebben dus niet een, zeg maar, een heleboel geboden en regels en zo waar we ons aan houden. Maar we hebben een geest die in ons woont en die zegt, dit kan of dit kan niet. En die leeft en die kan het elke keer toepassen. En dan kan je zeggen, ja, maar die geest die zegt nooit iets. Ik hoor nooit. Daar heb ik ook wel eens last van, dat hij denkt, ja, wat moet ik nou doen? Mag dit? Mag dat niet? En dan, ja, dan denk ik, zeg eens wat. Zeg eens wat. En dan bid je ervoor en dan denk je, nou, nu zal het wel duidelijk worden. Maar dan, ja, die geest die heeft wat meer tijd dan wij, kennelijk. En dan is het toch zaak om te wachten en te luisteren tot die geest wat zegt. En hij zegt het altijd, hè, uiteindelijk. Maar je moet wel geduld hebben. Je moet misschien ook wat beter luisteren. Dat is moeilijk, hè? Dat besef ik best. Dus we leven in het jaar 2023. En als je wat wil weten, dan typ je dat gewoon in. En dan zegt Google, als je ouderwets bent, of ChatGPT, of die zegt dan wat je moet doen. Dus wij moesten hier naartoe en Ben zei, nou je kan daar parkeren, dus je typt in en dan ga je gewoon daarheen en dan parkeer je auto. En daar hoef je helemaal niet op te wachten, hoef je ook helemaal niet voor te bidden, hoef je ook helemaal niet geduld te hebben of zo, is er gelijk. En bij alles wat je nodig hebt, kan je gewoon, als je iets wil bestellen of als je iets nodig hebt, of als je, kan je gewoon intypen, ga je naar Bol en dan typ je het in. Als je die kan vinden, dan zoek je nog eventjes een plaatje op of zo. En dan vind je het en dan bestel je het en dan wordt het geleverd. Dus alles gaat tegenwoordig snel en echt instant. Behalve die Heilige Geest. Want die gaat gewoon op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. En dat betekent dus dat wij als christenen, we hebben die geest in ons wonen. Dat we soms even moeten wachten en nog eens keer moeten vragen en nog eens moeten wachten. En dat er dan de geest ons duidelijk maakt wat we wel en wat we niet moeten doen. En dat is wat Paulus zegt hier. Je moet leven, laat u leiden door de geest. Laat je leiden door de geest, dan zul je niet toegeven aan je aardse begeerte. En dat is zo belangrijk. En ik kan me ook wel zo goed voorstellen dat sommige mensen ook zeggen, dat vind ik echt te ingewikkeld. Laat maar zitten, ik neem gewoon weer regels. En dan weet ik precies wat wel en wat niet mag. En dan ben ik gewoon klaar. En dan hoef ik ook verder helemaal niet op die Heilige Geest te wachten. En dan hoef ik ook helemaal niet. En dat doen ook heel veel mensen. En die laten het dan eigenlijk weer zitten. En dan moet ik echt oproepen met Paulus. Ga nou weer terug en luister naar wat die geest zegt. Wat die geest je ingeeft. En als hij niet meteen spreekt, wacht dan en bid. En als het nog even duurt, wacht dan. Ik bedoel, het hele Oude Testament staat vol met wacht op de Heer. Wacht op de Heer. En we moeten soms ook wat meer geduld hebben, want God werkt anders dan wij. Ja, we hadden zo'n situatie, dat maakte mij echt wakker. Dus we hadden iemand die kwam bij ons en die zegt, joh, ik zit echt enorm in de penarie, want over 2 weken dan komt de deurwaarder en we hebben een enorme schuld en we weten echt niet meer wat we moeten doen en straks komt hij en dan ja, is alles weg. Kan je helpen? En dan natuurlijk kan ik helpen. Maar ik dacht, ja, we hebben nog 2 weken. Dus laten we ook even bij de gemeente informeren of er nog een regeling is. En misschien dat er ook met die schuldeisers nog wat geregeld kan worden. We hebben nog 2 weken. En die mensen die grepen zich bijna bij hun haar. Nog 2 weken. Nu. Het moet opgelost worden. En ik had zoiets, ja, die deurwaarder komt over 2 weken. Dus we hebben nog tijd. En dat geld overmaken, dat kost gewoon een minuut. Dus waarom zo'n haast als we toch nog even de boel kunnen bestuderen? En vaak is het bij God denk ik ook zo, dat hij denkt, ja, jij wilt het nu weten, maar ik heb alle tijd. Het hoeft helemaal niet vandaag. En dus God zit natuurlijk daar boven ergens en die kijkt en die ziet het allemaal veel ruimer. En die heeft veel meer overzicht en die zegt, het is helemaal niet urgent. En je kan best nog wel eventjes even wachten, je kan best nog even denken. En misschien is het ook wel goed dat je eens wat meer bidt. En wat meer vraagt. Misschien is het ook wel tijd dat je wat meer aandacht voor mij hebt. We hebben de laatste tijd al niet zo heel veel meer gesproken. Dus misschien is het goed dat we nu eens wat vaker met elkaar spreken. En misschien geniet ik daar ook nog wel van. En ja, dan laat hij ons ook even wachten. Ja. Als je dan laat leiden door de geest. En ik probeer dat echt te doen. En ik heb gemerkt, dat roept strijd op. Bij Paulus was dat zo. Hè? Dus overal zaten tegenstanders. Overal zaten vijanden. En die zei die Paulus, ja, het is een geweldig evangelist, maar verder, hij leeft er maar op los, hij doet maar. En hij houdt zich helemaal niet aan die geboden. En als Paulus dan in Jeruzalem komt, dan zegt Jacobus dat ook tegen hem. Hè? Joh, Paulus, er gaat echt het gerucht over je de ronde dat je maar doet. En joh, we hebben hier nog wat mensen, die hebben een gelofte gedaan. Hè? En als jij nou dan een offer brengt, en dan laat je ook zien dat je nog helemaal volgens die regels leeft die wij hebben opgesteld. Want ja, zelfs de apostelen daar in Jeruzalem, die zaten ermee dat die Paulus maar leefde volgens die geest. En helemaal gewoon deed wat de geest hem ingaf. En als de geest zei, je mag dat doen, dan deed hij dat gewoon. En als de geest zei, je moet daarheen, dan ging hij daar gewoon heen. En hij was dus helemaal los. En dan riep dat zelfs bij zijn geloofsgenoten enorm veel tegenstand op, maar bij anderen natuurlijk nog veel meer. En die vonden Paulus echt gewoon verschrikkelijk. En dat heb ik zelf ook meegemaakt, dat mensen dan zeggen, ja, maar jij doet maar, je zingt maar liederen, hè, en je leest maar boeken, en je, hoe kan je dat doen? Moest ik een keer ergens een lezing geven en toen later kwam er ook iemand naar me toe en zegt, ja, maar jij spreekt helemaal niet zoals Darby dat zei. Ja, dat klopte. Ik lees nog wel zeker graag Darwin, maar ik ben niet, dus niet zeg maar, het kader waarin ik sta. Want de geest die mag mij leiden, en we leven nu in het jaar 2023 zoals ik al zei, en de geest leidt mij anders dan dat hij Darby in die tijd leidde. En bovendien was Darby ook niet zonder fouten en ik helemaal niet. Maar het roept tegenstand op. En dat moet je gewoon accepteren. Moet je gewoon accepteren. Dus als mensen dan zeggen, joh, maar ik vind echt dat jij er niks van bakt. Ja, so be it. Leef volgens de geest. Gebruik de vrijheid die de geest je geeft. Dien elkaar in de liefde. En wees er voor elkaar. En ja, blijf in het spoor van Paulus. Zoals Paulus zei, zoals Paulus echt helemaal door de geest leefde, zo mogen we hem ook volgen om door die geest te leven.